Daarna lezen we de Heilige Schrift. Opnieuw uit Handelingen 16 en nu de versen 11 tot en met 25.
Van Troas dan afgevaren zijnde liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag van de Sabbat gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was in haar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij geoordeeld hebt dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. En het geschiedde toen wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar Heere groot gewin toebracht met waarzeggen. Die volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende: deze mensen zijn dienstknechten Gods van de Allerhoogste, die ons de weg van de zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Toen nu de heren van deze vrouw zagen dat de hoop van hun gewin was, weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En toen ze hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn, en zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En toen zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Die zulke gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Goden lofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen.
Ik bedien u vanmiddag het woord van de Heere, onder inwachting van zijn zegen, opnieuw uit Handelingen 16. Het vervolg van de tekst van vanmorgen. Ik lees u voor de versen 16, 17 en 18. En ze vormen samen de stof voor de preek van vanmiddag. Handelingen 16, de versen 16 tot en met 18. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. En het geschiedde, toen wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar Heer een groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende: deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed ze veel dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat ge van haar uitgaat. En hij ging uit. In datzelfde uur. Jongens en meisjes. Waar de Heere zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel naast. Dat is een uitdrukking die u en jij misschien vandaag niet voor de eerste keer hoort. En het zou zelfs kunnen zijn dat u weet wat dat in de praktijk betekent. Waar de Heere, de grote en eeuwige, de genadige God, zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel naast. Pal ernaast. Waar de Heere werkt, waar hij door zijn geest werkt, waar hij vrucht geeft op het woord en op de bediening van het evangelie. Gemeente, daar is de boze als de kippen bij. Daar is hij present. Daar moet hij ogenblikkelijk zijn lange neus tussen steken. Om wat te doen? Wel om te proberen dat werk te verhinderen. Om het te verstoren. Om beletsels aan te brengen. Hindernissen op te werpen. Want als hij één ding niet wil, dan dat het woord van God vrucht draagt. En dat er mensen zijn die onttrokken worden aan de heerschappij van hem, dat koninkrijk van duisternis en van dood en van rampspoed en van verdoemenis. En dat ze overgebracht worden tot het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk van Gods genade en van zijn licht. Dat moet ten koste van alles voorkomen worden. Wel gemeente, dat zien we hier nu gebeuren. De geschiedenis die vanmiddag en deze hele dag aan de orde is. We zijn nog steeds in Filippi, die Romeinse kolonie in het Macedonische land. Een heidense stad. Joden wonen er maar een handvol. En de boze? Wel, hij heeft er zijn domein. En nu? Nu heeft het evangelie voet aan land gezet. Nu is Paulus gekomen met de boodschap van genade voor verlorenen. Van verlossing voor gebondenen. En dat woord dat ontvangt vrucht. De eerste is al binnen. Een vrouw. De eerste in Macedonië, in Europa. Het blijkt opnieuw waar te zijn. Het woord gaat voort. Maar dan komt Satan. En hoe? Wel gemeente, met list en met geweld. Vanmorgen zagen we dat de wegen van Paulus en Lydia elkaar kruisten. Dat ze elkaar mochten ontmoeten en dat het een rijke zegen voor Lydia gaf. De Heere opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Maar nu komt de boze, die naaper van de beginnen. En die zorgt er ook voor dat een vrouw de weg van Paulus kruist. Een andere vrouw. Een vrouw die in zijn dienst is. En gemeente, dan gaat er wat gebeuren. En dat is de geschiedenis die vanmiddag aan de orde is. Vanmorgen mocht ik boven de preek zetten: het woord gaat voort. En nu lijkt het wel alsof het anders is. Het woord wordt belemmerd. Daar ziet het naar uit. Twee gedachten vanmiddag. De list van de boze en de macht van Jezus Christus. Het woord wordt belemmerd. De list van de boze en de macht van Jezus Christus. Paulus met zijn helpers, Silas, Timotheus, Lucas. Ze zijn gemeente dus, en we zagen het vanmorgen, ze zijn in Filippi, op het Europese vasteland. En wat in Klein-Azië zich aftekende, tot verwondering van de apostel, dat zien we hier opnieuw gebeuren. De Heere doet toe aan de gemeente die zalig wordt. De eerste is al binnen. Haar hart is veroverd. Haar leven is vernieuwd. Ze is een gedoopte. Eén die getuigenis aflegt van het ware werk des Heeren in haar leven. Ze is Ze is ontrukt aan het koninkrijk van de boze. En zo mag er verwachting zijn dat het woord van de Heere voortgaat, onverhinderd voortgaat. En ja, dat zal ook plaatsvinden. Want als straks, en dat is over een aantal jaren, gemeente, de apostel zijn brief aan de gemeente van de Filippenzen schrijft, dan is daar niet alleen maar meer deze Lydia, samen met wat in het vervolg van dit hoofdstuk staat, de stokbewaarder. Maar dan mag de apostel zelf schrijven over de gemeenschap aan het evangelie. Het woord van God, het gaat onverhinderd voort, ook in Filippi. Maar dan is de duivel er. Dan komt hij, en ik zei het al, met list en met geweld. Dan zal hij proberen om de voortgang van het woord tegen te gaan. Gemeente, eerder in het boek der Handelingen, voor het 16e hoofdstuk, staan al een aantal andere tactieken van hem opgetekend. Als in Jeruzalem de nog zo kleine gemeente samenkomt en ook daar het woord ingang vindt en zegen ontvangt, dan komt de boze met de vervolgingen en de verdrukking. De eerste martelaars hebben al het leven gelaten, Stefanus. En Jacobus, de broer van Johannes, ze leven al niet meer. En ze zijn gevallen vanwege het geloof in de Heer Jezus Christus. En de boze heeft het op nog een andere manier geprobeerd. Namelijk door middel van de zogenaamde Judaïsten. Die zeiden dat het geloof in de Heer Jezus onvoldoende is. Maar dat je ook nog de wetten van Mozes moet houden. Niet het geloof alleen, maar geloof plus. Dat was ook een verleiding van de boze. En nu? Nu probeert hij het werk van Christus op deze wijze te verijdelen, door middel van deze vrouw. Wat gebeurt er? Wel, onze tekst, het geschieden, als wij, nou dat zijn Paulus en de zijnen, als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar Heer een groot gewin toebracht met waarzeggen, en deze volgde Paulus en ons achterna, en ze riep zeggende, deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Paulus en de zijnen, ze zijn dus op weg, waarschijnlijk nog steeds naar die plaats bij de rivier. En dan horen ze iets achter zich, dat hebben ze tot nu toe niet gehoord. Dan roept daar een vrouw ze achterna. En als ze goed luisteren, het gaat over hen. Deze zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Wie is het? Een slavin. Waarschijnlijk nog een jong meisje. Maar ze is bezeten door een zogenaamde waarzeggende geest. De oorspronkelijke Griekse tekstgemeente spreekt over een pythonische geest, een pythongeest. En dat brengt ons zomaar in de Griekse godenwereld. De python is in de mythologie van die dagen de draak die door de god Apollo is gedood. Maar daarmee was de geest van die draak nog niet gestorven. Die geest die had intrek genomen in de priesteressen van Delphi. Delphi, eveneens in Macedonië, daar was een priesteres en er waren er meerdere, die beschikten over een zogenaamde waarzeggende geest, de geest van Python, van die draak. En wilde je weten hoe het met je leven verder zou gaan, of je huwelijk voorspoedig zou verlopen, of je akker vrucht zou dragen, of dat je winst in je bedrijf zou hebben, wel, dan ging je naar Delphi en dan ging die priesteres zitten boven een diepe kloof en dan sprak zij waarzeggende woorden door middel van die zogenaamde pythongeest. Wel, het is diezelfde geest, zegt onze tekst, die ook intrek genomen heeft in deze beklagenswaardige vrouw. En dan nog wat, ze wordt geëxploiteerd door haar heren. Want daar kun je winst uithalen. Als iemand de toekomst weet te voorspellen, nou, daar hebben de mensen wel wat geld voor over. Wel, zo gebeurt het hier. Gemeente, wat zullen we er vanmiddag van zeggen? Niet zoveel, maar denk ik. Allereerst, deze slavin is natuurlijk, en ik zei het al, zeer beklagenswaardig. Als straks Paulus die geest gaat uitdrijven, dan doet hij dat ongeveer op gelijke wijze als de Heer Jezus dat deed. En daarbij blijkt dat het dezelfde duivelse geest is waar deze vrouw van bezeten is. Een boze geest. En daarnaast, en ik zei het ook al, ze wordt geëxploiteerd door anderen die er wel een slaatje uit weten te slaan. Gemeente, deze dingen komen nog voor. Dat de een de ander misbruikt. Wat te denken van de vrouwen en meisjes in onze grote steden, in Amsterdam, maar ook in andere steden. De prostituees, die voor veel geld zogenaamd een raam kunnen huren. Hun lichaam te koop aanbieden, maar dat geld moeten afdragen aan de huiseigenaar. De mens, gemeente, de mens is voor de mens een wolf. We moeten maar niet te optimistisch denken waartoe wij in staat zijn. Als wij geld ruiken of roem of wat dan ook, dan zijn we zomaar geneigd om dat ten koste van anderen te behalen. Wel zo hier. Maar er is nog wat anders. En dan komt de dichterbij. Waar zeggen? Dat had de Heere aan Israël verboden. Lees er maar over in Deuteronomium 18. Te midden van u zal geen waarzeggende geest zijn. En op volgegeschrei zult ge geen acht geven. Gebeurt ook dat nog, gemeente? De occulte praktijken, de horoscopen, de amuletten, de voorwerpen die je zouden beschermen. Israël mocht zich er niet mee inlaten. Maar zoals dat voor de kerk van het Oude Testament, gemeente, verboden was, zo is dat voor de kerk van het Nieuwe Testament net zozeer. Zou het ook onder ons heimelijk wel eens gebeuren dat we, ja, dat we toch enige waarde hechten aan horoscopen die onder onze ogen komt? We kijken gauw ons sterrenbeeld na. Ik ben een leeuw en even zien wat mij te wachten staat in de komende tijd. Gemeente, de Heere zegt in zijn woord: blijf er ver vandaan. Want het is een geest die heel subtiel begint. En die zomaar binnen kan komen, binnen de scheuren in je ziel. Maar die je gaat bezetten. En dan word je, gemeente, dan word je een bezetene. Heel letterlijk. Dan neemt hij bezit van je. En hij is eerder binnen dan eruit gewerkt. En ook op school, jongelui. Met glaasje draaien en zo. Dat gaat ook die kant op. Doe het niet. God verbiedt het. En nu de geschiedenis zelf. De boze geest, de duivel, maakt dus gebruik van deze vrouw om het werk van de Heere te verstoren. Paulus is op weg naar de gebedsplaats en daar wordt hij achterna gejouwd. Deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Eén keer, meer keer, op die Sabbat en de volgende dag weer, en daarna opnieuw en dan weer en weer. Vele malen, telkens weer, en het gaat maar door. Zij zijn de dienstknechten van de Allerhoogste God. Nou, je zou toch zeggen, dat is toch mooi? Ze zegt toch niks wat verkeerd is? Dat is gratis reclame. Nu hoeft Paulus geen advertentie in de krant te zetten. En u hoeft geen sterreclame te huren. En u hoeft geen biljetten op te hangen. Nu zal de gebedsplaats aan de rivier volkomen. Gratis propaganda. Daar zal de apostel wel mee ingenomen zijn. Nou, gemeente, nee dus. Paulus, hij stoot zich mateloos aan die waarzeggende geest. U zegt maar waarom dan? Als die vrouw nou onwaarheid sprak, maar het is toch waar? En waarom zou ze dat niet mogen zeggen? Gemeente, ik denk toch dat er een aantal argumenten zijn die de schrift ons aanreikt, op grond waarvan we moeten zeggen: het is terecht dat Paulus zich van die geest wil ontdoen. Ik heb één algemeen motief en dan drie wat meer specifieke argumenten. Allereerst dit, en dat begrijpen we zo. Gemeente, de apostel die gezonden is door de Allerhoogste God, wiens zender de Heere Jezus Christus is, die zit aan de rechterhand van God. Die heeft echt die boze geest niet nodig. God is zijn opdrachtgever. En de Heere bepaalt wel wie de predikers zijn. En deze vrouw, Ze is in beslag genomen door een boze geest. Trouwens, gemeente, de middelen waar de Heere zich van bedient om zijn evangelie te verkondigen, die zijn niet waardenvrij. Het is niet zo dat het niet uitmaakt door middel waarvan het evangelie verkondigd wordt. We lezen in heel de schrift nergens dat de Heere zijn woord laat verkondigen door gejoel en geschreeuw op de straten. Zo is het ook van de Heere Jezus gezegd door de profeet Jesaja als de knecht des Heeren. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat laten horen. Nogmaals gemeente, het is niet om het even hoe het evangelie verkondigd wordt. Ook al lijken het dan nog goede en ware woorden. Het is niet in overeenstemming met het evangelie dat het gebracht wordt in een arena met joelende muziek, met dreunende bassen en met allerlei soorten muziek die wezensvreemd zijn aan dat wat tot eer van de Heere is. En laten we ons daar ook niet aan overgeven, aan massa-evenementen. Al komen er enkele tienduizenden jongelui bij elkaar. Het is niet Gods weg. De Heere wil zijn woord verkondigen in de ordelijke dienst van zijn evangeliegemeente. Want het is een algemeen motief. Dat geschreeuw en die hysterische kreten, ze horen niet bij de loop van het woord. Maar dan zijn er toch nog een paar inhoudelijke. Wat roept die vrouw? Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste. Wie is dat, de Allerhoogste? U zegt, ja, dat is God. Dat is God die de schepper van hemel en van aarde is. Hij die almachtig is en die me hoeft te spreken en het is er. En te gebieden en het staat er. Hij is de Allerhoogste toch? Is hij niet degene die tot Abraham heeft gezegd, ik ben God de Almachtige? En heeft hij tot zijn volk Israël niet gesproken, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt? En daaruit blijkt toch dat hij de Allerhoogste is, de Heere, de enige, de ware God. En wie in hem gelooft, die zal zalig worden. Jawel, gemeente, jawel, maar zo luisteren wij naar die woorden. De Allerhoogste, ja natuurlijk, dat is de God van de Bijbel. Maar deze woorden van de slavin, die klonken in de oren van die heidense Filippenzen. En daar klonken ze heel anders. De Allerhoogste God. Nou, de Grieken wisten het wel. Dat was Zeus. En de Romeinen wisten het ook wel. Dat was Jupiter. De Allerhoogste. Wel, dat is de hoogste God van heel de godenwereld, van de Grieken en van de Romeinen. Gemeente, begrijpt u dat deze woorden van de slavin een wereldgroot misverstand kunnen oproepen bij degene die de woorden daar in Filippi horen? Dat was al eerder gebeurd. In Handelingen 14 lezen we dat de mensen in Lystra Paulus en Barnabas vereren als Mercurius en Jupiter. Dat was het eerste misverstand. En de tweede, ja, u zegt, maar ze zegt er toch bij die de weg der zaligheid verkondigen. Het gaat toch om de zaligheid. Nou gemeente, hier geldt het opnieuw. Dit klinkt in heidense oren. De zaligheid. Nou, dat is voor ons en ik zou het aan de jongens en meisjes kunnen vragen die dat op catechisatie hebben geleerd. De zaligheid, dat is dat werk van God, waardoor hij een mens verlost van het grootste kwaad en hem brengt bij het hoogste goed. De zaligheid, dat heeft alles met de zaligmaker te maken, met de Heere Jezus. Jawel, maar voor de mensen in Filippi was het heel wat anders. Het woord dat gebruikt wordt, soteria, nou dat betekent in hun beleving, in hun godsdienstige ervaring, verbetering van je lot, genezing van je ziekte, opheffing van ongeluk, een goede vulling van het leven. Hetzelfde woord, maar een andere inhoud. En gemeente, dan is er nog een derde misverstand. Maar daar moet ik iets extra's over zeggen. In onze Statenvertaling, laat het duidelijk zijn gemeente, hooggeroemd, terecht, In onze Statenvertaling staan die woorden van deze slavin uitgedrukt als dat ze roept die ons de weg der zaligheid verkondigen. Gemeente, ik vind het jammer, maar dat staat er niet. Dat staat niet in de Griekse tekst. Dat lidwoord de, en wie er een beetje verstand van heeft moet het maar eens opzoeken en die zal het me beamen, dat lidwoordje de, dat staat er helemaal niet. Deze slavin, ze roept niet die ons de weg der zaligheid verkondigen, en dan zaligheid in de afgevlakte zin, maar die ons een weg der zaligheid verkondigen. Deze, jawel, ze zegt, ze prediken de weg die door de Allerhoogste God ons wordt voorgehouden, maar het is één van de wegen. Nou gemeente, dat lijkt wel een boodschap uit onze tijd. In onze samenleving is de algemene opinie, alle godsdiensten zijn toch gelijk? We erkennen toch één God? Of u nu via Mozes, of via Boeddha, of via Mohammed bij God komt, maar het is toch één en dezelfde God? Er zijn toch veel wegen die naar die ene God leiden? Een weg der zaligheid. Wel gemeente, dat is de boodschap die deze vrouw brengt. Op het eerste gehoor lijkt het een heldere en een betrouwbare boodschap. Je zou je er zomaar aan toevertrouwen. Maar ondertussen, hoe goed het ook lijkt, is het een complete ondermijning van het evangelie van de ene naam. Het is niets meer of minder dan een vermenging van enerzijds de godsdienst van Grieken en Romeinen en anderzijds van Christus. Het lijkt de goede weg, maar het is een dwaalweg. Het is een vermenging van goed en kwaad, van schijn en zijn, van waar en van vals. Nou gemeente, en nou zijn we hem op het spoor, of niet soms? Die boze, die boze geest gebruikt in die vrouw, in die slavin. We mogen van de duivel best in de kerk zitten, gemeente. En we mogen best naar goede uitdrukkingen luisteren. En er mag best een vleugje christelijke leer in doorklinken. Als het maar niet het enige en het ware woord van God is. Als het maar niet het heldere en het scherpe en daarom zo heilzame evangelie is. Zoals Paulus dat straks verkondigen zal. In de kerker. Tegenover die stokbewaarder. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Gemeente, leeft dat gevaar nog? Jonge mensen, komen jullie dat tegen, dit gevaar? Dat we op onze hoede moeten zijn voor de list van de boze? Nou gemeente, ik denk meer dan ooit, meer dan ooit. Naarmate de tijd verstrijkt en we meer en meer in het laatste der dagen komen, zal de boze grimmiger en sluwer opereren dan ooit. Het is de apostel Paulus al, die het aan de christelijke gemeente voorhoudt. Beproeft de dingen en beproeft de geesten of ze uit God zijn. Gemeente, als de boze niet de voortgang van het woord tegen kan houden, dan zal hij zoeken om de zuiverheid van het woord aan te tasten. Daar doet hij al eeuwen zijn best voor. En onverminderd zet hij zijn pogingen voort. En waar is het dan dat hij zijn pijlen opricht? Nou gemeente, met name hierop. Op de prediking van het woord der genade. De prediking van de ene heilsweg die door het geloof in Christus is. De verkondiging van de ene naam waardoor we moeten zalig worden. Er is maar één naam. Eén naam is onze hoop. Eén naam belijdt Christus kerk. De naam van hem die gekomen is om zijn volk zalig te maken van hun zonde. En dat betekent, gemeente, als ik het dan iets concreter en iets meer naar onszelf toe mag trekken, dat ik zalig word, niet in de weg van mijn ijver. Niet in de weg van mijn goede gestalte. Niet in de weg van mijn bevinding. Niet in de weg van mijn goede gedachten over mezelf. Ik word niet zalig als een keurig kerkmens, maar ik word zalig als een goddeloze. Ik word gered als een die in het verderf ligt. En dat wil de boze niet. Hij wil je liever opbouwen. Je mag je eigen weg wel gaan. Het is toch de weg die bij de Heere uitkomt. Je hebt er toch prettige gevoelens bij. En je emotie wordt toch wel eens geraakt. En nog minder wil de boze dat de twee wegen onderscheidelijk verkondigd worden. Het moet niet te scherp. Daar worden mensen alleen maar onrustig van. Dan gaan de mensen misschien wel naar de Heere roepen en hem zoeken. En daarom, de gemeente, zal hij er alles op alles toe zetten. Dat het woord niet recht gepredikt wordt. Het klinkt wel goed. Maar het is een verleidend evangelie. Want je mag jezelf in stand houden. Trouwens, gemeente, de boze is niet alleen bezig om het evangelie te verstoren aan de kant van de prediking, aan de kant van het brengen van het woord. Maar hij doet het even goed aan de kant van het horen van het woord. Bij mijzelf dus, bij u. Als je onder de prediking zit. Of kent u dat niet? Gemeente, ik weet het uit mijn eigen leven wel. Dat je onder een bepaald soort prediking weerstanden voelt. En dat je denkt, ja, maar nu gaat die dominee op mijn tenen staan. En dat doet pijn. En die richt zijn pijlen op mijn leven. Ik word al te zeer ontmaskerd. Gemeente, het kan zijn. Als de soevereiniteit van Gods genade gepreekt wordt. De eenzijdigheid van het werk des Heren. Dat je er van binnen snel bij bent. Om te zeggen, ja, maar ik ben er ook nog. En wordt er dan van mij helemaal niets verwacht? Of aan de andere kant, als de prediker de verantwoordelijkheid van de mens benadrukt, dat mijn reactie is, ja, maar ik kan helemaal niets. God zal het toch moeten doen? En voorlopig wacht ik daar maar op. Een eenzijdig evangelie, dat geen evangelie is. Of komt de doodstaat van de mens aan de orde? Dan voel je weerstand van binnen. En je probeert er onderuit te komen. Of, als de prediker het appel van bekering en geloof dicht bij je brengt. De oproep om tot de Heere te gaan en hem te zoeken. En je hart wat onrustig wordt, dan schuif je het bij je vandaan. Of wellicht, wanneer in de prediking onder woorden gebracht wordt, dat het niet onmogelijk is, dat ik met een ingebeelde hemel toch daar zal komen, waar God niet is. Gemeente, ik geef maar een aantal voorbeelden, waarin ik van binnen voel, dat ik van dat evangelie, dat scherp tot mij komt. En dat mij tot de Heere wil dringen, dat ik daar van nature eigenlijk niets van hebben moet. Zodat de weerstanden in mijn leven zich daartegen inzetten. Gemeente, hoe dan ook. Er zijn wat tactieken van de duivel. Pogingen om de loop van het woord te belemmeren. Misschien wel met woorden die vertrouwd overkomen. Maar intussen wil hij je weg hebben. Van de weg der zaligheid. Maar Paulus doorzag hem. En de Heere was hem te sterk. Gelukkig behoeven we vanmiddag niet alleen te spreken over de listen van de boze. Maar mag ik de preek toespitsen, gemeente, over de macht van Jezus Christus. We lezen het in onze tekst. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat ge van haar uitgaat. En ze ging uit. Hoe was het? Nou gemeente, het ging maar door en het ging maar door, dagen achtereen. Paulus en de zijnen, ze kunnen zich op straat niet vertonen of daar is ze er weer. Die vrouw met haar hysterische geroep. En geloof maar dat Paulus vanaf het begin geweten heeft dat er een duivelse geest in haar huisde. En het was hem een kwelling. Werkelijk een kwelling. Ongetwijfeld. En tegelijkertijd zal hij medelijden gehad hebben met deze beklagenswaardige vrouw. Die op verschillende manieren totaal bezeten was van machten die veel te sterk voor haar waren. Waar ze niet tegenop kon. En ongetwijfeld zal hij de Heere gebeden hebben. Of hij deze vrouw verlossen wilde. En of de Heere dat geroep wilde stoppen. Hij is toch de Almachtige? Het is toch een wenk van zijn alvermogen? Heere, toon u zelf de Almachtige te zijn. Deze vrouw roept u na dat u de Allerhoogste bent. Heere, wilt u het tonen dat u werkelijk de Allerhoogste bent? Stop haar woorden, Heere. En zou Paulus zich niet herinnerd hebben? En anders zou Lucas, de evangelieschrijver, het hem wel verteld hebben. Dat de Heere Jezus in het land van de Gadarenen een man die in soortgelijke toestand was, verlost heeft van 7 duivelen. Door zijn machtswoord, ga uit van hem. En zal het ook het gebed van de apostel niet geweest zijn, gemeente. Heere, u bent toch nog dezelfde. Maar de slavin, ze blijft roepen, dag aan dag. En Paulus zal het gebeden hebben, Heere, hoe lang nog? Nou gemeente, hier sta ik even stil. Want nou zou het kunnen zijn dat u het herkent. Misschien wel, dat kan, dat er bij u van binnen ook zo'n kwelgeest is. Zo'n stem die je neerdrukt en die je tot zonde wil verleiden. Een stem waarvan je weet, het is niet de stem van de Heere, maar het komt van de boze vandaan. En hij is te machtig voor je. En je kunt die stem die jou tot alles verleiden wil, die kun je niet beheersen. En misschien is het jou en uw gebed ook wel, Heere. Hoe lang nog, Heere? Hoe lang nog? U bent toch de Almachtige. Trouwens, is het niet een kenmerk in het leven van Gods kinderen? Dat ze weten van de boze. De boze die hen kwelt en die je tot ze zegt, je hebt geen heil bij God. Je denkt het wel. Je denkt het wel, maar kijk het toch maar eens na. Jij hebt geen heil bij God. En al die invallende gedachten. En al die influisteringen. Uw ervaring is, het staat de zegen op het woord van de Heere in de weg. En je zucht eronder. En je kermt tot de Heer en je zegt, Heere, hoe lang nog? U bent toch de Almachtige Heere. Sta op, Heere. Twist met mijn twisters, hemel, Heer. Ga mijn bestrijders toch te keer. Wil spies rond das en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Gemeente, wat leert ons deze geschiedenis? Ik denk in ieder geval 2 dingen. Allereerst dit. Gemeente, Paulus gaat niet eigenmachtig te werk. Hij had, nadat die vrouw nog maar 1 keer, de eerste keer een halve zin had uitgesproken, had hij zich om kunnen keren en had hij gezegd, ga weg. Maar de apostel weet dat een boze geest niet luistert naar een mens. En de apostel kent zichzelf en zijn eigen zwakheid te goed om te beseffen dat hij de kracht en hij de autoriteit niet bezit om die geest te voet dwars te zetten en hem uit te drijven. Is dat ook niet gebeurd bij de discipelen? Die probeerden die maanzieke jongen te bevrijden, maar het lukte ze niet. Paulus gaat niet eigenmachtig te werk, gemeente. Maar de apostel, oh, dat typeert deze geestelijke man. De apostel, hij leert op God te wachten, op zijn tijd, door bidden en worstelen. Dat is het eerste. Zou u dat ook niet doen? Uw zaak, die zaak van die kwelgeest, uw zaak verheffen tot de zaak van God en het bij hem brengen en zeggen: Heere, u bent toch de Almachtige. Geeft u mij rust en kalmte om op u te wachten, Heere, op uw tijd. Dat is het eerste. Maar dan ook dit. En dat is ontroerend. Gemeente, de Heere beschaamt zijn dienstknecht niet. Op het tijdstip dat de Heere het hem toestaat. Oh jawel, het is na dagen en dagen en dagen. En Paulus kan er niet meer tegen. Op het tijdstip dat de Heere het hem bekend maakt. En de Heere, de apostel, het gezag van Jezus Christus in de hemel geeft. Dan keert de apostel zich om. En in de naam van zijn zender zegt hij tot die waarzeggende geest. Hij zegt hem de wacht aan. Ik gebied u in de naam van Jezus Christus. Ga uit van haar. En dan, gemeente, dan heeft de boze geest geen keus. Met zijn staart tussen zijn benen maakt hij dat hij wegkomt. Gemeente, laten we ons niet blind staren op de activiteiten van de apostel. Want ook al zal Paulus het met stemverheffing hebben gezegd, maar het is het woord van zijn zender die hij spreekt. Hij wijst deze boze geest dan ook niet af in zijn eigen naam, maar in de naam van Jezus Christus. Gemeente, nu kan het zijn dat in uw Bijbel die u voor u hebt, dat u daar, en ik neem de mijne er even bij, want daar is dat ook het geval, dat u in vers 18 leest dat de apostel gezegd zou hebben: ik gebied u in de naam van Christus dat ge van haar uitgaat. Dat is een drukfout. Er zijn een aantal uitgaven van de Statenvertaling waarin de naam van Jezus weggevallen is. Niet in alle uitgaven, in de mijne wel en misschien in de uwe ook. Maar ik heb het nog eens nadrukkelijk nagezien. In de grondtekst staat wel degelijk: in de naam van Jezus Christus, zeg ik u, dat ge van haar uitgaat. Jezus Christus. Nou, gemeente, dat is buitengewoon belangrijk. Het is in de naam van Jezus Christus dat deze boze geest wordt uitgedreven. En dat hij geen kans meer maakt. In de naam van Jezus Christus. Die naam waaraan de zaligheid verbonden is. Die naam waarin ons kenbaar gemaakt wordt dat hij de verlosser, de redder, de bevrijder is. Dat hij verlost van het verderf en dat hij kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Jezus betekent zaligmaker, redder. En met welk doel is deze Jezus op aarde gekomen, gemeente? Jazeker. Om zondaren te verlossen van het verderf, zeker. Om de eer van zijn vader te verheerlijken, zeker. Maar heel in het bijzonder. En ik lees dat in de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3, vers 8. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Dat is evangelie, of niet soms? En hier blijkt dat het waar is, want hij maakt het manifest. Hij laat het blijken dat het ook werkelijk zo is. Hiertoe is de Zoon des mensen geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Is dat evangelie voor u? Is het soms uw of jouw gebed? Dat gebed dat ik aan het slot van de catechismus lees. Omdat ik van mezelf zo zwak ben, dat ik niet een ogenblik kan staande blijven. En deze driehoofdige vijand mij bestookt, niet ophouden mij aan te vechten, de boze, namelijk dat is de duivel en de wereld en mijn eigen vlees. Heere, zo wil mij toch staande houden, door de kracht van de Heilige Geest, dat ik niet telkens onderlig. Is dat nou uw strijd? Hebt u daarmee te kampen? met die boze, in welke gedaante dan ook, die je bij de Heere vandaan wil houden en bij de Heere vandaan wil hebben. Het zou kunnen zijn dat onze jonge mensen er iets van voelen. Ze staan midden in deze wereld vol verdorvenheid en vol van verleiding. En hij richt zijn aanvallen juist op het jonge hart om het mee te slepen. En je probeert misschien het van je af te zetten, want je beseft: ik ben gedoopt. En de Heere zegt tot mij: jij geheel anders. Maar ach, het is moeilijk. De kracht van buitenaf sluit nog aan op een geneigdheid van binnen. En het is moeilijk om het te verzetten. En nou klinkt vanmiddag, jawel, het is echt evangelie. Nou klinkt vanmiddag dit woord: de Zoon des mensen, de Zoon van God, is geopenbaard om de werken des duivels te verbreken. Als ik het nou niet kan. En als ik het in die geestelijke strijd telkens verlies. En als ik altijd maar onderlig. Wel, geliefde gemeente, dan klinkt vandaag de naam van Jezus Christus. Hij die de zaligmaker is. De redder uit het verderf. Roep hem te hulp. Vraag of hij erbij komt. En hij wil van die leeuw die briest een leeuw aan de ketting maken. Trouwens, die vijand, die is door hem al verslagen. Want aan het kruis heeft het geklonken. Het is volbracht. In de naam van Jezus Christus. En dan die tweede naam. Ja, die onderstreept de eerste. Want deze Jezus, deze zaligmaker, die juist verloren zondaren opzoekt. Hij is de Christus, de gezalfde. Dat betekent de grote profeet en leraar, die maar hoeft te spreken en hij vlucht. En hij is de priester, die in de troon van zijn vader zit. En hij bidt en hij neemt met zich mee al degenen die door het geweld van de duivel bestookt worden. En, jawel, hij is de koning die de strijd gestreden heeft. En die overwonnen heeft, welgeliefden, hem te prediken. Het is de spits van de bediening van het woord vanmiddag. In de naam van Jezus Christus. En daarom opnieuw, zoek hem en leef. Amen.